Gemeente, vorig jaar heb ik een serie preken gehouden over Handelingen 13. Ik meen me te herinneren dat ik een daarvan ook hier in uw gemeente toen gehouden heb. Ik ben er toen echter niet helemaal mee klaargekomen. En daarom zou ik het nu graag willen afmaken. Of afmaken. Het zou ook vanmorgen wel weer stukwerk blijken te zijn. Want het is een lang hoofdstuk. Daarom hebben we het ook nu weer niet in zijn geheel kunnen lezen. Ik zou zeggen, dat moet u zelf dan maar doen. Als u straks de maaltijd gebruikt hebt. Of vanavond. Als de rust van de zondagavond mag eindigen. In het lezen en overdenken van een gedeelte uit Gods woord. En nu vertel ik alleen in vogelvlucht wat er in dit hoofdstuk te lezen valt. Paulus is op zijn eerste zendingsreis aangekomen in Antiochië. Er waren in die tijd twee steden die zo heten. De ene lag in Libanon. En de andere in Klein-Azië, het huidige Turkije dus. En om die laatste stad gaat het hier. En zoals Paulus nu doet en het ook altijd zal blijven doen, gaat hij eerst naar de synagoge, waar hij de Joodse gemeente van die stad aantreft. En hij spreekt hen aan als kinderen van het verbond. Heel positief dus. Hij noemt ze zelfs mannen die God vrezen. En hij vertelt hun van de daden die God in de geschiedenis van hun volk heeft verricht. Maar op een gegeven ogenblik komt hij dan eraan toe, uiteraard zou je zeggen, om over de Heere Jezus te spreken. En hij zegt hun dan ronduit dat zij Jezus, hoewel hij de beloofde Messias was, hebben gedood. Nou gemeente, u begrijpt dat dat natuurlijk hard aankwam. Maar Paulus wint er geen doekjes om. Hij zegt een gewoon de waarheid. Maar wel voegt hij er dan gelijk aan toe, dat deze verschrikkelijke zonde door God hun is vergeven. Omdat Jezus niet alleen door hen, nog ook voor hem gestorven is. En het bijzondere daarvan is dat Paulus hun deze vergeving namens God zonder meer mag aanzeggen. Zonder enige voorwaarden. Zelfs het geloof is daarvoor geen vereiste. Zonder meer is die zonde hun vergeven. Of ze het geloven of niet. Maar dan gaat Paulus verder en vertelt hij hun dat dit nog niet betekent dat ze nu ook behouden worden. Nee, want dat gebeurt alleen wanneer ze tot het inzicht en tot de belijdenis komen dat ze niet behouden kunnen worden door de wet van Mozes te onderhouden. Maar alleen als ze als schuldige zondaren de toevlucht nemen tot Jezus en in hem gaan geloven. Dus met andere woorden, dan komt het wel aan op het geloof. En dan geeft Paulus tenslotte hun nog een waarschuwing. Hij zegt dan, nu krijgen jullie nog de kans. Een herkansing. Maar dat is dan ook de laatste keer. Want als jullie nu weer Jezus afwijzen als jullie Messias en Heiland, dan is er geen vergeving meer mogelijk. Dan zegt God, verdwijn nou maar uit mijn ogen en zorg ervoor dat ik je nooit meer zie. Nooit meer wil ik dan met jullie te maken hebben. Dat is de boodschap die was daar in die synagoge Antiochië neerlegt. En dan volgen natuurlijk de reacties. Die zijn duidelijk verdeeld. Er zijn er onder hen die het woord van Paulus geloven. Ze vallen voor deze ontdekken tegelijkertijd toch ook bevrijdende waarheid. Ja, het zijn er zelfs velen die dat doen. En zij wordt dan door Paulus bemoedigd en tegelijk vermaand om bij dat geloof te volharden. Nou, die bemoediging die zullen ze zeker nodig gehad hebben, want ze krijgen het zwaar te verduren. Omdat het meteen ook duidelijk wordt dat het merendeel van de Joden de boodschap van Paulus toch ook nu weer afwijst. En in hun ongeloof volhardt. Ze doen dat zelfs op een grove manier. Want ze gaan niet alleen met Paulus in discussie, maar ze maken hem verdacht door allerlei lastenpraatjes over hem rond te strooien. En hun felheid neemt nog toe als ze merken dat er ook onder de heidense inwoners van de stad velen zijn die ook naar de boodschap van Paulus komen luisteren en die er positief op reageren. Dat maakt hun ergernis alleen nog maar groter. En als ze het dan uiteindelijk van Paulus niet kunnen winnen, dan nemen ze hun laatste maatregel. Dan gooien ze Paulus en Barnabas de stad uit. Want ze willen gewoon van hen af. Dus opnieuw een radicale afwijzing door de Joden van het evangelie van Jezus Christus. En hoe nu deze geschiedenis verder gaat, gemeente, en hoe ze afloopt, daar willen we nou vanmorgen dieper op ingaan. Je zou verwachten dat Paulus en Barnabas het toch wel heel erg gevonden moeten hebben dat het daar in Antiochië zo is afgelopen. En dat zal ook wel zo zijn. Maar toch blijkt dat op dit moment niet de boventoon te voeren. Integendeel. Want als we zien hoe Paulus en Barnabas erop reageren, dan komt dat eerder positief dan negatief bij ons over. Dat blijkt onder andere daaruit dat er in vers 46 staat, maar, dat wijst dus op een tegenstelling, ik denk een tegenstelling met wat je toch eigenlijk verwacht zou hebben, maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden enzovoort. Ze zijn dus kennelijk niet uit het veld geslagen. Ze druipen ook niet als geslagen honden af. Nee, ze handhaven zich. Ze lopen niet weg. Maar ze keren zich nog één keer om. Omdat ze nog één ding aan die ongelovige Joden kwijt willen. Namelijk dat het nodig was om aan hen eerst het evangelie te verkondigen. Maar omdat zij dat nu opnieuw verstoten, hebben zij, als apostelen door God gezonden, nu de volle vrijmoedigheid om nu naar de heidenen te gaan. Wat ze dan ook onmiddellijk daarna zijn gaan doen. Vrijmoedigheid, gemeente, die vind ik wel opmerkelijk. Want het is niet zo moeilijk om vrijmoedig over de Heer Jezus te spreken in een gezelschap van gelovigen. Hoewel ook dat soms ons niet zo gemakkelijk afgaat. Maar te midden van ongelovigen. Van mensen die er niks van moeten hebben. Die er zelfs vijandig tegenover staan. Om dan nog die vrijmoedigheid te hebben. Dat is niet eenvoudig. Ik denk dat je op zo'n moment die vrijmoedigheid echt moet krijgen. En dan achteraf haar je soms het als een wonder. Dat je op dat kritieke moment toch zo vrijmoedig mocht spreken van de Heere, zoals je gesproken hebt. Hoewel het wel opmerkelijk is, gemeente, dat in de tekst nou juist niet staat dat Paulus en Barnabas vrijmoedigheid kregen, maar dat ze vrijmoedigheid gebruikten. Het was natuurlijk wel genade dat ze die vrijmoedigheid hadden, maar ze zijn er toch zelf ook helemaal actief bij betrokken geweest. En ik denk dat dat ons ook wat te zeggen heeft. Vrijmoedigheid moeten we ontvangen, gemeente. Zeker. Maar we moeten ze ook gebruiken, hoor. Tegenover God. En ook tegenover de mensen. En ook als het nodig is tegenover ongelovige mensen. Staat ergens in de Hebreeënbrief, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Nee, Dat moeten we beslist niet. Maar wat bracht Paulus er nu toe om zo vrijmoedig dit laatste woord toch nog even aan die Joden door te geven? Nou, ik denk, gemeente, dat het zo is dat hoe triest dit gebeuren op zich ook was, er voor Paulus toch ook tegelijkertijd iets bevrijdends ingelegen heeft dat het zo was gegaan. Die gedachte die ontleen ik daaraan dat Paulus zelf begint met te zeggen, dit was nodig, dat het zo is gegaan, zo moest het gaan. Tenminste, God vond het kennelijk nodig dat het evangelie eerst aan de Joden zou worden gepredikt. Dat allereerst. Ja, en daarom heeft Paulus het ook gedaan. Niet alleen hier, maar ook daarna telkens weer. Paulus heeft dat dus gedaan, gemeente, omdat God dat nodig vond. Puur uit gehoorzaamheid dus aan Gods wil. Nu zegt u misschien, ja, maar hij zal het toch ook wel gedaan hebben omdat hij het zelf zo graag wilde. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het staat er in ieder geval niet bij. Het is wel zo dat Paulus ontzaglijk veel van zijn volk heeft gehouden. Dat hebben we kunnen merken uit de schriftlezing van Romeinen 9. Hij zou nog liever zelf verloren willen gaan dan dat zijn volk verloren zou gaan. Dat is toch wel heel sterk uitgedrukt, gemeente, vindt u niet? Maar er zit ook een andere kant aan. Als het namelijk gaat om de opdracht die Paulus van de Here heeft gekregen, gelijk al na zijn bekering, namelijk dat hij door de Here is uitverkoren om tot de heidenen gezonden te worden en om aan hen het evangelie van Christus bekend te maken. Ja, dan komen de dingen toch in een ander licht te staan. Want dan is het dus toch eigenlijk zo dat Paulus hart van het begin af aan gericht was op de heidenen. Hij verlangde ernaar om hun de Jezus bekend te maken. Om hen op te roepen tot geloof. En middelijkerwijs ook hen te brengen tot behoud. Daar ziet hij naar uit. Want dat is immers zijn eigenlijke opdracht. Dat zal zijn levenswerk gaan worden. Alleen ja, overal waar hij komt, om die zending te volbrengen, zegt de Heere tegen hem, ja Paulus, je kunt je gang gaan, doe maar waartoe ik je geroepen heb, maar eerst is het nodig om aan je eigen volk de naam van Jezus bekend te maken. Dat wil ik gewoon, want dat volk heb ik uitverkoren, dat is mijn volk. Met dat volk heb ik mijn verbond gesloten. Dat krijgt dus voorrang, altijd weer. Je eerste gang moet dus zijn en altijd weer blijven naar de synagoge der Joden. En dat heeft Paulus dan ook gedaan, gemeente. Nogmaals, uit gehoorzaamheid aan zijn zender. En hij heeft het ook nog goed gedaan, ook, dat blijkt wel uit Handelingen 13, wel heel duidelijk als we zien met hoeveel ernst en liefde hij de boodschap van het evangelie aan die Joden gebracht heeft, zeker. Maar, nu de Joden zijn boodschap afwijzen, ja, nu ligt de weg naar de heidenen volkomen voor hem open. En dat weet Paulus, gemeente. Heel zeker, want hij kan het namelijk gronden op Gods eigen woord. Lees maar vers 47, waar Paulus heel persoonlijk de profetie uit Jesaja 42 meent te mogen toepassen op zichzelf. Tot een licht der heidenen, opdat u zou zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Kijk, en daarin vindt Paulus nou zijn roeping verklaard. Hij beeldt het zich dus maar niet in. Nee, nogmaals, hij weet zijn roeping gegrond in Gods eigen woord. Toch wel verrassend, vindt u niet, gemeente? Het is trouwens ook wel iets wat een beetje ingaat tegen de trend van vandaag. Omdat Israël momenteel bij velen van ons hoog in het vaandel staat, terecht overigens hoor. Want we zien in onze tekst dat het bij de Heere zelf ook zo is. Maar er is kennelijk een moment dat God tegen Paulus zegt, en nou mag je dat Joodse volk wel even vergeten, Paulus. genomen naar de heidenen. Nu mag je toekomen aan je eigenlijke levensopdracht. Daar komt er in dit verband wel een vraag bij ons op. Deze namelijk. Zouden we nou uit de tekstgemeente mogen opmaken dat achter dit hele gebeuren van Handelingen 13 toch zoiets zit als een van tevoren al vastgesteld goddelijk plan dat op deze manier ten uitvoer wordt gelegd? Met andere woorden, wat hier in Handelingen 13 gebeurt, had God dat eigenlijk al lang niet zo besloten? Nou, gemeente, als dat waar is, dan zou het dus daarop neerkomen dat het uiteindelijk God zelf is die er hier zorgt. Dat zijn volk wel weer opnieuw met het evangelie van zijn zoon wordt geconfronteerd. Maar dat het daarachter toch zijn eigenlijke bedoeling geweest is dat hij opnieuw die boodschap zouden afwijzen. Om zo de weg vrij te maken voor de evangelieverkondiging aan de heidenen. Een door God van tevoren vastgezet plan. Ik opper deze gedachte, omdat Paulus zelf haar naar voren brengt. Dat hebben we ook gelezen in Romeinen 11. Paulus noemt zelf dan op een gegeven moment de mogelijkheid dat God hem deed struikelen, opdat ze zouden vallen. Om dat laatste zou het dan de Heere gaan, a priori, dat Israël zou vallen. En daarom liet hij ze struikelen over het evangelie. Met andere woorden, God zelf heeft er de hand in gehad dat zijn volk verloren zou gaan, omdat de heidenen het heil zouden vinden. Een grijpende gedachte, gemeente. Maar Paulus is daar toch niet van onder de indruk. Hij wijst namelijk die mogelijkheid resoluut van de hand. Dat van God te denken, nee, dat is volstrekt uitgesloten. En toch zijn er altijd in de geschiedenis van de kerk geweest die het zo hebben gezien. En die zijn er trouwens nog. Volgens hen is het vanaf het begin, en trek die lijn dan maar door tot in de eeuwigheid toe, van begin Gods bedoeling geweest om Israël ten val te brengen. Omdat zo het heil zou komen tot de heidenen. En op grond daarvan hebben ze Israël dan ook finaal afgeschreven. Het ging God helemaal niet om Israël. Het ging hem om de kerk. Israël was voor God eigenlijk niet anders dan het springplankje om te komen waar hij zijn wilde. Namelijk bij de christelijke kerk uit alle volken. En daarom heeft Israël verder nu geen betekenis meer. U weet, dat wordt de zogenaamde vervangingstheologie genoemd. De christelijke kerk heeft het Joodse volk vervangen. En daarmee is de rol van Israël uitgespeeld. Gemeente, dat is overigens nog steeds de opvatting van veel gereformeerde theologen en gelovigen. En een heel merkwaardige combinatie. En ook van verre weg de meeste Arabische christenen. Toch denk ik dat het niet waar is. Het is niet zo dat Israël heeft moeten vallen. Dankzij een van tevoren door God uitgezet plan om ruimte te maken voor het behoud van de heidvolken. Ik vond in dit verband een verrassende uitleg van Calvijn. Weet u wat Calvijn zegt naar aanleiding van onze tekst? Hij zegt, er staat in de tekst niet dat het nodig was dat Israël moest weigeren en zo van het heil vervallen raken om de weg naar de heidenvolken te openen. Nee, er staat iets anders. Er staat dat het nodig was om aan het Joodse volk eerst het evangelie te prediken. Dat was nodig. Maar als Israël het evangelie dan opnieuw toch weigert, dan zal het evenzeer in Gods plan nodig zijn om het evangelie aan de heidenen te brengen. Merkt u het verschil, gemeente? Heel fijnzinnig opgemerkt door Calvijn. Het was niet nodig van God dat Israël zou weigeren om in Jezus te geloven, om zo het evangelie bij de heidenen te krijgen. Het is veel meer zo dat God zelf het oorspronkelijk zich heel anders had voorgesteld. Zoals het hier in Handelingen 13 gebeurt. En dan ben ik nog steeds met Calvijn bezig. Dan citeert Calvijn Zacharia 8 vers 23. Wat ik u bij de schriftlezing al heb voorgelezen. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei talen der heidenen grijpen zullen. Ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man. En zeggen, we zullen met u gaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. Ziet u, zegt Calvijn dan. Zo had God het zich voorgesteld. En dat was ook de belofte die de profeet Zacharia in de mond heeft gelegd. Die het Israël weg laten vallen. En voor hen in de plaats de heidenen neerzetten. Nee, integendeel. Israël juist voorop laten gaan. En dan de volken met Israël mee op weg naar Gods heilroep. Zo had God het zich voorgesteld. Want zo heeft hij het gewild. Zo is het niet gegaan. Helaas niet. Want Israël heeft zelf eigen beweging het even bewust en consequent afgewezen. En toen heeft God gezegd, het eerst tegen Paulus. Wat jammer toch, hè, dat het zo is gegaan. We gaan nu dan maar naar de heidenen. Opdat zij wel behouden zullen worden. Door, u voelt het gemeente, hoe spannend het hier toe gaat. In de geschiedenis van Israël. En van de volken. En ten diepste in het hart van God zelf. Maar of dat nou het hele verhaal is. Ja, dat is toch nog de vraag. Want we mogen toch geloven dat, al is die belofte uit Zacharia niet in vervulling gegaan in het volk van Israël. Het heeft wel haar vervulling. Ja, zelfs haar volkomen vervulling. Gevonden in die één Joodse man. En dat is Jezus. De Messias van Israël. Opmerkelijk dat Calvijn daar niet op naar verwijst. Maar het is wel waar, gemeente, gelukkig wel. Want dan zien we ook in Handelingen 13 toch de vervulling doorgaan. Dat de Joden wel hun Messias verstoten. Maar het heidenvolk van Antiochië, dat verblijft zich in hem. En gaat in Jezus als hun Heer en Koning geloven. En zo wordt Gods heilsplan toch volvoerd. Zij het. Dwars door de mislukkingen heen. Dat vind ik zo verrassend en aangrijpend, gemeente. Omdat we mogen geloven dat dat niet alleen toen in Antiochië is gebeurd. Maar dat dat nog gebeurt. Dwars door de mislukkingen heen van God met zijn eigen volk. Ook in onze tijd volvoert God nogthans zijn heilsplan. Ook met Israël, jazeker. Maar ook met de volken. En daar hoeven we het Palestijnse volk er ook niet bij uit te sluiten. Niettemin blijft het een jammerlijk gegeven dat Israël zelf hier in Handelingen 13 het liefelijke als genade in Christus hardnekkig heeft afgewezen. Verstoten, zegt Paulus. Dat woord verstoten, dat geeft aan hoe hard het is toegegaan. Paulus gebruikt u zelf daarom ook ontzettende harde woorden. Nademaal gij het verstoot. En u zelf het even niet waardig keurt. Het wordt hier opnieuw duidelijk dat het dus niet gaat om een verwerping door God van zijn volk. Paulus oppert ook die mogelijkheid. Even in Romeinen 11. Heeft God dan zijn volk verstoten? Zo vraagt Paulus zich af. Maar hij weet niet, moet reageren met te zeggen, dat zij verre. Nee, God heeft zijn volk niet verworpen, maar zijn volk heeft zijn God verworpen. En daardoor is God, hoe moet ik zeggen, daardoor voelt zich God gedwongen om nu de boodschap van zijn heil verder te brengen en te laten verkondigen aan de heidenen. Ik moet zeggen, gemeente, dat me dat erg heeft aangegrepen. Het heeft me ook al heel lang bezig gehouden. Ik merk nu trouwens dat ik er niet meer aan toe kom om het vervolg en het einde van deze geschiedenis nog uitvoerig te behandelen. Maar wel wil ik hier toch nog, zij het dan in het voorbijgaan, uitdrukkelijk hierop wijzen. Namelijk op de frappante overeenkomst en tegelijkertijd de schrijnende tegenstelling tussen vers 46 en vers 48. In vers 46 lezen we dat Israël het evangelie verstoot. en zo zichzelf het eeuwige leven niet waardig keurt. En in vers 48, dan gaat het over de heidenen die wel in Jezus geloven. En dan staat er niet, zij hebben het wel aangenomen. En daarom hebben zij het eeuwige leven zich wel waardig gekeurd. Nee, gemeente, dat is de tegenstelling niet. Want die tegenstelling bestaat helemaal niet. De tegenstelling is een andere. Deze namelijk, van de Joden geldt, ze verstoten zelf hun Messias, Jezus. En maken daar zelf zich het eeuwige leven onwaardig. Dat doen ze helemaal zelf. Maar als dan de heidenen wel geloven, dan staat er in vers 48. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Geordineerd, dat wil zeggen ervoor bestemd. Ertoe uitverkoren door God zelf tot het eeuwige leven. Bent u het verschil gemeente? De Joden keuren zichzelf het eeuwige leven niet waard. De heidenen worden verordineerd tot het eeuwige leven. Er was dus niets van henzelf bij. Nee, het was helemaal alleen Gods werk. Gods verkiezende genade. Ik vind dat aangrijpend gemeente. Want dan komt het eigenlijk daarop neer. Dat als wij verloren gaan, wij het dan helemaal zelf doen. Doordat we geweigerd hebben om de Heere Jezus te voet te vallen. Om hem als onze heiland nodig te krijgen. En hem door het geloof ons toe te eigenen. Paulus zegt, dan komt het dus daarop neer. Dat wij de Heere Jezus verstoten. Ontzettend woord. En dat we zo zelf het oordeel van God over ons heen halen. Grijpend gemeente. Maar nu de andere kant. Als we behouden mogen worden. En in Christus met God verzoend mogen worden. Nee, dan is het niet dankzij ons. Ook niet dankzij ons geloof. Maar alleen dankzij de verkiezende, zoekende liefde van God. En zo loopt nou deze geschiedenis in Handelingen 13 af. Het ongelovige Israël valt weg. En de heidenen worden behouden. Maar nu nog één keer die vraag, die ons vanmorgen telkens al bezig hield. Moet het dan echt zo aflopen? Misschien wordt u er onrustig onder. Alsof u wil zeggen, maar is dit echt het laatste woord wat hier gezegd kan worden? Eigenlijk zouden we hier even stil moeten zijn. Om dan tenslotte te zeggen. Of het met Israël zo moet aflopen. Nee gemeente, gelukkig niet. Maar daar kom ik zo dadelijk nog op terug. Eerst wil ik u en mezelf nog even iets laten voelen. Van de ernst van dit tekstwoord ook naar onszelf toe. Want dat verstoten van dat evangelie, dat zit me nog even hoog. Helaas geldt dat hier van Israël. Maar ik zou ook kunnen zeggen dat het hier geldt van het verbondsvolk. En dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat wij, christelijke gemeente, inderdaad, wij zijn uit de heidenen voortgekomen. Maar dat wij nu ook tot het verbondsvolk van God mogen gerekend worden. Want ik mag aanhebben dat u allemaal het teken van dat verbond aan uw voorhoofd ontvangen hebt. En weet u waar ik nou bang voor ben, gemeente? Hiervoor. Dat deze aangrijpende geschiedenis waarin het verbondsvolk het evangelie van Jezus Christus verstoot. Dat die geschiedenis bezig is zich nu te herhalen. Maar dan zo dat ze nu onder ons aan het gebeuren is. En dat God daarom de boodschap van zijn heil nu aan het verplaatsen is. En bezig is om met zijn evangelie zich te wenden tot andere volken. In andere werelddelen. Onder andere met name van de derde wereld. Want bij ons wordt het allemaal leger. En minder. En daar groeien we. En lopen ze vol. Ons volk is bezig om zichzelf moreel en geestelijk naar de afgrond te werken. Terwijl in andere werelddelen Steeds meer volken de naam van Christus belijden. Een herhaling van Handelingen 13. Ja, die is nu onder ons aan het gebeuren. Een grijpend gemeente, ook voor de kerk. Voor de gemeente dus ook. Heel concreet, ook voor u als gemeente. In deze stad, u ziet het toch. Voor uw ogen gebeuren. Maar nu tenslotte nog een woord over Israël. En dat wordt dan echt het laatste woord. Als we alleen maar wisten wat Handelingen 13 ons vertelt, zou er voor Israël geen enkele hoop meer zijn. Maar ja, hoe dat nou precies zit, is niet zo eenvoudig te zeggen. Maar het lijkt erop dat Paulus later, toen hij zijn Romeinenbrief schreef, een dieper inzicht gekregen heeft in Gods heilsplan. Want ook daar, vooral aan het eind van hoofdstuk 10, ik heb het u ook weer gelezen, laat hij zien hoe ver Israël in zijn ongehoorzaamheid is afgeweken. En dat God daarom nu zijn verkiezend oog heeft laten vallen op de volken. Precies einde dus als in Handelingen 13. Maar dan gaat hij in 11e hoofdstuk verder. Die vraag die ik al eerder noemde. Heeft dan God zijn volk verstoten? Definitief verstoten? Nou, nogmaals gemeente, als we alleen Handelingen 13 zouden moeten geloven, zouden we moeten zeggen, ja, definitief. Maar in Romeinen 11 schrijft Paulus, nee, toch niet definitief. Want er komt een dag waarop naar het welbehagen van God volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En dan zal er ook voor Israël nog een mogelijkheid worden geopend om behouden te worden. En dan zegt Paulus, dan zullen ze die mogelijkheid met beide handen aangrijpen. Door alsnog in hun Messias te geloven. En zo zal uiteindelijk toch geheel Israël zalig worden. Ja, dat is Gode zij dank. Het laatste woord. Ook voor deze morgen, gemeente. Draag het maar mee. In uw hart. Amen. Gemeente, nu zingen we met elkaar op Psalm 72, de versen 6 en 10. Psalm 72, de versen 6 en 10.